Uitzondering van vandaag, ik wil graag over vrede spreken. En ik denk, tot de terugkomst van Jezus ga ik niet klaar met zijn met deze thema. Maar vandaag heel praktijk, praktisch als onderdeel van op welke manier kunnen we vrede ervaren. Door de juiste manier om met zondaars te spreken. Halleluja. Dus hoe spreken we met zondaars? En zondenaars, bestaat het of niet? Nee, zondaars altijd. Oké. Okay. Dus hoe gaan we met zondaars spreken? Ja, dat is in praktijk van elke dag. We ontmoeten zondaars. Zodat we, toen we opstaan, de eerste zondaar is in het bed waar we liggen. En dan ontmoeten we andere zondaars. En de vraag is, op welke manier gaan we met zondaars spreken, zodat er vrede kan zijn. We gaan lezen Markus hoofdstuk 2, vers 13 tot 17. En ik had vorige keer in andere Bijbelvertaling met een beetje verwarring, omdat ze anders was dan wat PowerPoint gebruikt wordt. Nu heb ik Groot Nieuws Bijbel, maar ik denk het is nog altijd niet dezelfde. Of nee, nog altijd niet. Oké, dus we gaan de tekst van PowerPoint gebruiken. Gewoon. En misschien als iemand wil graag lezen, deze tekst.
Jezus vertrok en ging weer naar het meer. Een grote mensenmenigte kwam naar hem toe en hij onderwees hen. Toen hij langs het meer liep, zag hij Levi, de zoon van Alfeus, bij het tolhuis zitten. En hij zei tegen hem, volg mij. Levi stond op en volgde hem. Op een keer was hij bij Levi thuis uitgenodigd voor een maaltijd, samen met zijn leerlingen en een groot aantal tollenaars en zondaars. Velen van hen volgden hem. Toen de Farizeeën schriftgeleerden zagen dat hij samen met zondaars en tollenaars at, zeiden ze tegen zijn leerlingen, eet hij met tollenaars en zondaars? Jezus hoorde dit en zei tegen hen, gezonde mensen hebben geen dokter nodig, maar zieken wel. Ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars.
Ja. Hoe gaan we met zondaars spreken? Waarschijnlijk is de beste manier om zo met zondaars te spreken zoals Jezus. Jezus is een goede voorbeeld. En Jezus doet het anders dan fariseers. En dus in de Bijbel hebben we altijd goede en slechte voorbeelden. En we kunnen identificeren met mensen van Bijbelverhaaltjes. Dat zijn verschillende mensen. En we kijken wat doen de mensen, wat zeggen de mensen. En we vergelijken met ons eigen leven. En we vragen ons af, wie ben ik in dit verhaal? Ben ik zo als deze mens of ben ik zo als deze mens? En dus, we hebben altijd de positieve en de negatieve kanten om ons eigen beslissing te nemen en te zeggen, ik wil zo zijn als deze mens in het verhaal en niet zo als deze mens in het verhaal. En dus, we hebben hier een verhaal in vergelijking tussen Jezus en de Farizeeën en de vraag, hoe gaat Jezus met zondaars spreken en hoe gaan Farizeeërs met zondaars spreken? En dan kunnen we vergelijken met ons eigen leven. Op welke manier ga ik met zondaars spreken en op welke manier ga ik niet met zondaars spreken? Zoals Jezus of zoals de Farizeeërs? En gekoppeld is natuurlijk hier de vraag, wat is een zondaar? Wanneer heb ik te maken met een zondaar? En zondaar is gekoppeld aan normen. Aan wat ik in mijn eigen hoofd heb als normen. We hebben algemene Bijbelse principes, algemene normen, die zijn geldig voor iedereen, in alle eeuwen, in alle volken. Maar de meestal van de normen die we dagelijks leven, zijn niet, hebben niets te maken met universele Bijbelse normen. Elke cultuur, elk volk heeft eigen normen. En de meestal van de dingen die we doen, en ja, de manier op dat we ze doen, hebben niets te maken met Bijbelse principes. Hebben gewoon te maken met onze eigen cultuur. En niet alleen cultuur in het algemeen, maar ook met onszelf. We hebben binnen dezelfde cultuur en ook zelf binnen dezelfde subcultuur en binnen hetzelfde gezin, hebben we nog altijd ons eigen normen als individu. En we bekijken de mensen in vergelijking met ons eigen normen. En dus in ons hoofd kunnen we iemand hebben van ons eigen gezin, de man, de vrouw, de kinderen. En we denken, oh, dat kan helemaal niet. En we hebben verschillende reacties mogelijk en verschillende manieren om met mensen om te gaan en te spreken die voor ons op dit moment zondenaars zijn. En zondenaars betekent dan meestal niet mensen die tegen universele Bijbelse principes leven. Dat kan ook, maar meestal is het niet het geval. Als we denken aan het dagelijks leven en hoe vaak we denken, dat kan niet, dat moet anders, gaat het niet over universele Bijbelse normen. Het gaat over ons eigen normen. En iemand die doet het niet zo en spreekt niet zo, als wij het verwachten volgens ons eigen normen. En vaak is in reactie dan voor ons, we worden boos. Omdat de mens, deze mens daar doet niet wat wij verwachten volgens ons eigen normen. En dan hebben we vaak een mengeling tussen Bijbelse principes en ons eigen normen. En we denken vaak, ja dat moet zo zijn, de Bijbel zegt het toch zo. En vaak is het helemaal niet een universele Bijbelse principe. Alleen ons eigen manier om over Bijbelse principes te denken. De Farizeeërs kennen heel goed de Bijbel, dus het Oude Testament op dit moment. En ze denken dat wat ze zeggen, wat ze leren, en die manier om mensen te veroordelen en te richten, is volgens Bijbelse principes. Maar waarom zijn ze dan altijd in conflict met Jezus? Jezus, ja, leest hetzelfde Oude Testament. En volgt dezelfde principes van het Oude Testament. Waarom de conflict tussen Jezus en de Farizeeërs? Beiden hebben dezelfde basis, het Oude Testament. En toch zijn ze altijd in conflict. De Farizeeërs denken, ja, maar dat moet zo zijn. Omdat de Bijbel zegt het zo. En Jezus zegt, ik heb dezelfde teksten gelezen. En ik zeg iets anders over deze teksten. Het gaat gewoon, de conflict is hier gebaseerd op uitleg en wat je met Bijbelse teksten doet. Niet de teksten zelf. Niet de universele principes achter de teksten. Maar jouw eigen uitleg, of hier van de Farizeeërs, interpretatie van de teksten, en gebaseerd op de interpretatie bijkomende wetten, die helemaal niet Bijbelse wetten zijn. En dat is de basis voor hun oordeel. En dan komt natuurlijk nog iets bij, dat is de houding tegenover andere mensen. En dat is nog belangrijker. De houding van de Farizeeërs tegenover de andere mensen is dat ze zeggen, ah ja, wij zijn goede vrienden voor God. Wij hebben een relatie van vrede met God. Waarom? Omdat we altijd de wetten van God doen. En we doen het heel beter dan alle andere mensen. Dus ze voelen zichzelf rechtvaardig voor God. En ze denken, ze doen het goed. En gebaseerd op hun eigen normen en interpretatie van de teksten, die vaak helemaal niet klopt en niet de bedoeling van de tekst is, gebaseerd op hun eigen interpretatie, richten en veroordelen ze andere mensen. En hun vergelijking is, ik ben goed, omdat ik alles doe wat de wetten zeggen, en de andere is slecht, omdat hij het niet zo doet en niet zo begrijpt. En dat is helemaal zichtbaar. Dus ze zeggen, ja, we gaan niet met zondaars eten, omdat dat zijn slechte mensen. Die volgen niet wat God wil en wij wel. Dus er is geen relatie. Er is geen vrede en er is ook geen communicatie die iets kan veranderen in het leven van de zondaars. Ze spreken gewoon niet met hen. Jezus is anders. Jezus heeft één doelstelling. Vrede tussen God en de mensen. Daarom is Jezus gekomen. Omdat de mensen leven in oorlog tegen God. Ze leven zonder relatie met God. En het maakt niets uit. Joodse volk, niet-Joodse volk. Mensen leven op natuurlijke manier zonder God en niet in een relatie met God. De meeste van de mensen hebben wel een religie of een godsdienst, maar dat betekent nog niet dat ze in een relatie met God leven. En dus de doelstelling van Jezus is, Jezus komt eerst voor het volk van Israël en dan ook voor de anderen, omdat de mensen niet in een relatie met God leven. En ook de Farizeeën die denken dat ze goed leven, leven niet, de meeste leven niet in een relatie met God. Dus Jezus komt voor iedereen. En de doelstelling is niet de veroordeling, de doelstelling is in relatie van vrede her te stellen, in relatie van vrede op te bouwen, in relatie van vrede mogelijk te maken door een persoonlijk contact tussen God en de mensen. En dat gebeurt helemaal niet gebaseerd op wetten die andere mensen veroordelen. Dat is gebaseerd op liefde. En een houding die andere mensen uitnodigt, ook in een persoonlijke relatie met God te komen. En dat gebeurt door zichtbaar maken van de houding, van de liefde en van de uitnodiging. Deze week heb ik met een mens gesproken, die was op zoek voor 20 jaar. Hij was wel overtuigd, had de juiste overtuiging over Christus. En de heel goede vraag, wie is Christus? En hij zegt, ja, ik was overtuigd dat Jezus de Messias is, dat hij de Christus is, dat hij de redder is. Maar mijn leven, ja, was niet een leven volgens bijbelse principes. En ik was op zoek naar een verandering. En ik wilde een verandering. Ik wilde niet zo verder leven. Omdat ik wist dat dat was niet goed voor God. En ik wilde een relatie met God. Maar elke keer dat ik naar een kerk ga, was er geen uitnodiging. Elke keer was er een oordeel. Veroordeling. Dus ik ben niet naar de kerk gegaan. Omdat het enige wat ik heb gezien was veroordeling. Niet liefde en uitnodiging. Ik dacht, één ding heb ik begrepen. De mensen verwachten dat ik eerst zelf mijn leven verander en dan mag ik naar de kerk gaan. Dat klopt iets niet. Omdat zo gaat Jezus niet met zondaars om. Jezus gaat naar de zondaars, hij praat met de zondaars, hij aanvaardt de zondaars, hij geeft liefde en geeft wat hij kan geven op dit moment. De verandering komt later in een relatie met God. Door de kracht van de Heilige Geest. De verandering komt niet door wat de mensen kunnen doen zonder God. Dat zijn de Farizeeën. Sie fühlen sich rechtfertigt, um das zu tun, aus ihrer eigenen Kraft, was sie denken, ist Gottes Wett, aber das tun sie aus ihrer eigenen Kraft. Das ist hier in Relation mit Gott. Die Relation mit Gott ist, dass ich sage, ich will mit Gott leben, elke Tag. Ich will, dass Gott mein bester Freund ist. Ich will tun, was hem blij maakt. Maar dat kan ik niet uit mijn eigen kracht. Of als eigen rechtvaardiging. Het gaat niet erover eerst alles te stoppen uit mijn eigen kracht. En dan kan ik zeggen, ah, nu ben ik rein. Nu mag ik naar de kerk gaan. Of nu mag ik naar Jezus gaan. Nee, ik ga eerst naar Jezus. Eerst moet ik in vrede, een relatie van vrede hebben. Eerst moet ik begrijpen, Jezus heeft mij lief. Hij is liefde. En Jezus aanvaardt mij. In mijn situatie, in mijn zonde, aanvaardt Jezus mij. En dan is een relatie van vrede. En dan komt de kracht van de Heilige Geest. En de kracht van de Heilige Geest geeft in verandering. Dan gaat mijn leven natuurlijk veranderen. En dan elke dag kom ik dichter en dichterbij. En verandering hebben we allemaal nodig. Er is geen mens die geen verandering nodig heeft. We zijn, niemand hier is perfect in de betekenis van perfect zonder, ja, perfect te zijn zoals God. Zonder dat er iets is wat nog niet zo is zoals God het wil. We zijn allemaal in een verandering. We zijn allemaal zondaars. Maar als we in een relatie met God zijn, in Jezus Christus, zijn we zondaars die dagelijks veranderd worden door de kracht van de Heilige Geest. Als we stap voor stap met Jezus wandelen, is er stap voor stap een verandering in ons leven, maar door de kracht van de Heilige Geest. Als we medewerken met de Heilige Geest. En dus is het zeer belangrijk om te zien dat Jezus ziet de zondaar niet als een mens die moet nu veroordeeld worden. Moet hij niet. Nee, nee, hij moet uitgenodigd worden. Hij moet begrijpen dat God liefde is. Hij moet begrijpen dat God wil in relatie van vrede. En dat is het verschil tussen Jezus en de Farizeeën. En dat is heel belangrijk voor ons om te zien op welke manier gaan wij met zondaars om. Dus op de ene kant natuurlijk mensen die kennen God niet. En op de andere kant ook mensen die kennen God wel. En die ontmoeten we elke dag. En we zeggen, oh, je moet dat niet zo en zo doen. Je baseert op ons eigen normen. En dan worden we boos. Maar je baseert op ons eigen normen. Dat maakt het niet mogelijk in de relatie van vrede te hebben. Dus we moeten een verschil maken tussen wat zijn Gods algemene normen, wat zijn Gods verwachtingen en wat zijn mijn eigen persoonlijke verwachting of culturele verwachting die helemaal niets te maken hebben met Bijbelse principes. En ook als het gaat over Bijbelse algemene normen, moet de houding natuurlijk zijn in houding van liefde en uitnodiging. En niet in houding van veroordeling. Omdat de houding van veroordeling maakt geen vrede mogelijk. Als Jezus naar de zondaars gaat met een houding van veroordeling, ja, hij komt niet om ze te veroordelen. Hij komt om gemeenschap te hebben. En in deze gemeenschap leren ze Jezus kennen. En door Jezus leren ze God kennen. En ze leren een andere God kennen dan die God van deze hebben gehoord. Omdat die God van deze hebben gehoord, is de God van de Farizeeën. Dat is een God van veroordeling, van wetten. En als je dat niet doet uit jouw eigen kracht, dan word je bestraft. En Jezus brengt een andere God. Een God van liefde, van aanvaarden. Een God die verandert door de kracht van de Heilige Geest. En het is heel belangrijk om dit te zien en om na te denken, op welke manier, hoe ga ik met zondaars om? Met mensen die God nog niet kennen, maar die door ons moeten uitgenodigd worden, zodat ze God kunnen leren kennen. Dat is de doelstelling. Dat ze ook in een relatie van vrede met God kunnen zijn. En mensen die God wel kennen, maar ze doen dingen anders dan wij. Hoe ga ik ermee om? Of we zelf. Soms gaan we niet in een relatie van vrede met Jezus zijn, omdat we hebben in ons eigen hoofd veroordeling. We voelen ons schuldig. Maar gebaseerd op deze schuld denken we aan veroordeling. En dus we proberen om, ja, we zijn bang. En we proberen niet dichtbij te komen. Omdat God is heilig. God is rein. God is zonder zonde. Dus we veroordelen onszelf en we gaan niet om aanvaard te worden van Jezus en zijn liefde. En dus het is een houding van de fariseers, een houding van veroordeling en niet een houding van beseffen Gods liefde en geeft een uitnodiging en wil ons aanvaren zoals wij zijn als zondaars. En alleen dan vanaf dit moment van relatie van vrede en vergeving en liefde kan er een verandering zijn door de kracht van de Geest. Niet door ons eigen kracht, wat we kunnen doen zonder God. Maar door de kracht van de Geest die we ruimte geven om mee Jezus te wandelen. En dan gebeurt een verandering. Het is een verandering van manier om te denken en een verandering van gevoelens, een verandering van houding tegenover andere mensen, zodat wij ons gedrag met mensen beter kan zo zijn zoals Jezus het heeft getoond. Omdat de liefde, zie je in Romeinen 5:5, Gods liefde is in ons hart. Door de Heilige Geest. Dus echte liefde zoals Jezus het heeft voor mensen, komt niet van ons, komt van God. Maar de Heilige Geest vult ons hart met deze liefde. Maar we moeten nog altijd beslissing nemen, oké, wat geven we nu ruimte? Ons eigen gedachten, ons eigen verwachtingen tegenover de andere mens. Of geven we ruimte naar de Heilige Geest die ons hart vult voor liefde voor deze mensen die andere gedachten, andere normen misschien hebben. Maar God wil in relatie van vrede en van liefde. Omdat verandering gebeurt alleen door een relatie van vrede en van liefde. Hoe kan het leven van deze zondaars veranderen die Jezus heeft ontmoet? Hun leven gaat niet veranderen door de fariseers. Dat is veroordeling. Hun leven gaat zo niet veranderen. Ze gaan blijven leven zoals ze zijn. De verandering gebeurt in hun leven vanaf het moment dat ze Jezus ontmoeten. En dat ze aanvaarding en liefde zonder conditie en zonder voorwaarde van Jezus ontmoeten. En dan in een relatie met God komen. En dan de kracht van de Heilige Geest ervaren. En dan een verandering van hun leven door de kracht van de Heilige Geest ervaren. Zo gebeurt het. En zo verandert het leven van deze mensen. Als we kijken naar Handelingen 10, de ontmoeting van Petrus en de Romeinse officier en zijn gezin. Komt Petrus met bepaalde verwachtingen. En er is een grote verandering in het leven van Petrus. Want God geeft een openbaring. En in de openbaring die God Petrus geeft, voordat hij de Romeinse officier en zijn gezin ontmoet, ziet er reine en onreine dieren. Dat zijn normen. En God zegt tegen hem, Ah, je moet de onreine dieren slachten en opeten. En natuurlijk gaat Petrus dat niet doen, omdat dat is helemaal direct en duidelijk tegen Bijbelse normen. En God zegt, er gebeuren veranderingen. Dat zijn Bijbelse normen voor een bepaalde tijd, voor een bepaalde context. Maar dat is niet voor altijd. Omdat in de hemel gaat het niet zo zijn. En nu hebben we een nieuwe tijd waar de mensen God kunnen leren kennen. Niet alleen door een bepaalde volk met bepaalde normen. En ze gaan dan binnen en met deze volk leven. Nee, nu komt de Messias en nu gaan de mensen overal op aarde direct in een relatie van vrede met God zijn, ook als ze niet in contact zijn met Israël. Dat kan. Ah, door de Heilige Geest kan het. En dat betekent ook, de mensen die nu in een relatie van vrede met God komen, door Jezus, ze moeten niet eerst Joodse mensen worden. Ze moeten niet eerst binnen in een context van bepaalde normen voor het volk van Israël komen. Moeten ze niet meer. Ze mogen blijven zoals ze zijn, cultureel in hun eigen normen, met een verschil. Ze gaan veranderd worden en ze gaan nu volgens universele Bijbelse normen leven in een relatie van vrede met God. Maar dat gaat niet meer om normen die voor een bepaald volk voor een bepaalde tijd zijn. Dat is een universele norm. En dus, Petrus, heeft het moeilijk om het te beseffen. En dus, alleen als hij ziet, God aanvaardt deze mensen, preekt in het huis van de Romeinse officier, in handelingen 10. En hij ziet, en ze beginnen in tongen te praten. Dus hij ziet, de Heilige Geest is hier en de Heilige Geest heeft deze mensen aanvaard. Ze zijn nu bij God door hun vertrouwen dat ze in Jezus plaatsen. En dus, wat kan ik nu doen? En Jezus begrijpt, wat ik moet niet doen, is als voorbeeld besnedenis. Omdat je wordt deel van Israël als voorbeeld door besnedenis. Anders ga je niet als man een deel van het volk van Israël, van het volk van God zijn. En Petrus begrijpt, maar God heeft deze mensen al opgenomen. Ze zijn al deel van het volk van God en de mannen zijn niet besneden. Dat betekent, wie ben ik om mijn eigen normen nu te vereisen en te zeggen, nu moeten jullie eerst, jullie zijn geen Joden, dus jullie moeten eerst Joden worden en de Joodse kenmerken ervaren. En dan zijn jullie deel van het volk van God. Niet meer. Dus wat doet Petrus? Hij doopt ze zonder besnedenis, zonder belofte dat ze de hele wetten van Mozes houden. Zonder dat ze Joden worden. En dat zien we ook in de ontmoeting tussen Jezus en de vrouw, de Samaritaanse vrouw in Johannes 4. Jezus komt als Jood voor de Joden en leeft volgens de Joodse wetten. Ja, volledig. Maar op bepaalde momenten gaat hij boven en verder en over de grenzen van de bepalingen door Joodse wetten. En cultureel ook. Op bepaalde momenten, als het gaat over eeuwig leven voor bepaalde mensen, gaat hij, respecteert hij niet meer de grenzen die een functie hebben tussen mensen. Hij praat als man tegen een vrouw. Dat mag niet cultureel. In het openbaar leven, op dit moment. Dan moet een vrouw naar zijn broer. En hij praat als man tegen deze vrouw. Dat mag niet. Maar dat is de enige mogelijkheid dat de vrouw in een relatie van vrede met God kan komen. Dus hij gaat over de grenzen van wat de cultuur bepaalt. En tweede is dat hij als Jood direct tegen een niet-Joodse mens praat. Dat kan ook zo niet, omdat de Farizeeën doen het niet. Hè? De Farizeeën zeggen, Samaritaanse mensen, dat is niet het volk van God. Hè? Geen gesprek. Dat zijn zondaars. Zondaars. Dat zijn zondaars. Met die ga je niet spreken. En Jezus is anders. En de discipelen van Jezus, de leerlingen van Jezus, zijn weg, komen terug met eten. En zij verbazen dat, maar Jezus, wat doe je daar? Je volgt niet de normen die iedereen aanvaardt. Dat kan je niet doen, Jezus, zonder. En Jezus toont, jullie hebben nog niet begrepen waarover het gaat. Het gaat over redding voor alle mensen, voor alle volken. En dat gebeurt alleen als je de mensen met liefde ontmoet en ze aanvaardt zoals ze zijn. En door een relatie met God gaat er een verandering zijn. Dus Jezus zegt, ja, oké, in jouw leven is niet alles in orde, natuurlijk niet, hè. Dus voor deze reden zegt Jezus, roep jouw man en dan gaan we samen praten. Maar het is niet gebeurd met deze man. Dus het is nog niet alles in orde. Natuurlijk, verandering moet komen. Maar eerst moet er een relatie zijn. Eerst moet er aanvaarding zijn. Jezus zegt niet, breng eerst jouw leven volledig in orde door jouw eigen kracht en dan gaan we praten. Nee, Jezus heeft al begonnen te praten. Jezus heeft al aangeboden, eeuwig leven, water van het leven, liefde, in relatie. Ervoor, voordat hij in verandering in het leven van deze vrouw is. Voor wat ze moet doen later. En dus, heel belangrijk, een les voor de leerlingen van Jezus, omdat dat moeten ze ook leren. Het evangelie is niet preken van normen en veroordeling om te zeggen, als je niet nu direct door jouw eigen kracht deze norm volgt, dan krijg je veroordeling. Nee, het aanbod van in relatie met God. Liefde en vrede met God. En dan komt de verandering door de kracht van God. Als de mensen in een vertrouwensrelatie met God willen komen. De voorwaarde in de Bijbel voor het evangelie is alleen één. Voorwaarde voor eeuwig leven is, plaats jouw vertrouwen van redding in Jezus Christus. Dat is de voorwaarde. En als je dat doet, dan komt redding. Dan is een herstel van relatie met God. En dan begin je een nieuw leven met Jezus. En in het nieuwe leven met Jezus is een verandering. Daar gaan dingen radicaal veranderen. Omdat jouw denken gaat veranderen. En als jouw denken gaat veranderen en dichterbij het denken van God komt, dan gaat alles in jouw leven veranderen. Door de kracht van de Heilige Geest, als je met Jezus wandelt actief. En dus, zo gaat Jezus met zondaars om. En dat kunnen we vandaag nog praktiseren. Omdat vandaag ontmoeten we nog vele zondaars. Jippie. Amen. We gaan bidden. Jezus, we danken u voor uw liefde. En dat u ons aanvaardt. We zijn zondaars, maar we hebben vergeving. Door een relatie met jou. Door een relatie van vrede. Door uw vergeving. En door uw verandering. Dank u voor hoe je bent. En dank u dat uw voorbeeld een voorbeeld is dat we kunnen volgen. Om met andere mensen om te gaan. Op de juiste manier, zoals u. Met liefde, aanvaarding, aanbod van vrede. Relatie van vrede. Niet van veroordeling, maar van vrede. Die leidt tot verandering in het leven. Door uw kracht, zodat wij het kunnen ervaren, dagelijks in ons leven. En zo willen we het ook met de andere mensen ervaren. Binnen de kerk en buiten de kerk. Op ons werk, in ons gezin, met mensen die u nog niet kennen en met mensen die u al kennen. Dank u ervoor. In de naam van Jezus. Amen. Amen.